Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Allereerst vanmiddag heb ik te horen gekregen wanneer de begrafenis zal zijn. Dat zal vrijdagmorgen zijn. Vrijdagmorgen om 11 uur zal hier dan de rouwdienst gehouden worden. En 's middags om 1 uur is de begrafenis in Rozenburg van Wim den Boer. Dus vrijdagmorgen 11 uur hier de dienst. En 's middags 1 uur de begrafenis te Rozenburg. Verder nog een mededeling dat volgende week zondagmorgen broeder De Ruiter bevestigd zal worden als diaken. En dan nog tot slot de collectes. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie met als doel het landelijk evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover zullen we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 33, het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, we zingen het 7e vers. We belijden het geloof vanavond met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 113, het 3e vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Psalm 113, het 3e vers, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en het eeuwige leven. Amen. We handelen vanavond het tweede gebod van de 10 geboden. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van God. En daarom lezen wij twee gedeelten uit de schrift. De eerste vindt u in het Oude Testament, Deuteronomium 4, vers 10 tot en met 20. Deuteronomium 4, vers 10 tot en met 20 is de eerste schriftlezing. Daar vinden we eigenlijk de belangrijkste reden waarom God verbiedt om een beeld van Hem te maken. God openbaart zich namelijk niet door zichzelf te laten zien, maar door een stem. En dat heeft ons veel te zeggen. Deuteronomium 4, vers 10. Dan worden we eigenlijk teruggeleid naar de Horeb. Ten dagen, als gij voor het aangezicht van de Heere uw God aan Horeb stond, als de Heere tot mij zei, Mozes dus, vergader mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven. En zij zullen ze hun kinderen leren. Toen u naderde en stond beneden aan die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels, er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. U hoorde de stem der woorden, maar u zag geen gelijkenis, geen beeld, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere terzelfde tijd dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want u hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van een beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde, dat u ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren, het ganse Heer des hemels, en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en ze dient, welke de Heere uw God en alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het te dezen dagen is. Tot zover de eerste schriftlezing. Geen beeld, maar een stem hoort het volk van Israël. Dan gaan we naar Romeinen 10, Nieuwe Testament. Heel bekend gedeelte. Romeinen 10. Waarom hangen hier geen plaatjes in de kerk? Waarom doen we het niet met beelden? We leven toch in een beeldcultuur? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat de Heer een bepaalde weg, een bepaalde manier aangewezen heeft als de beste, ook in 2017. Dat is niet via het oog, maar via het oor. Zo komt God nog altijd mensenlevens binnen. Via het oor. En dat lezen wij in Romeinen 10, vers 6 tot met 11. Romeinen 10, vers 6. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof, het welk wij preken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Tot zover. Bij deze twee gedeelten lezen wij zondag 35. Zondag 35 van de catechismus. De behandeling van het tweede gebod. Zondag 35, iets eenvoudige versie, vindt u op de handout. Zondag 35, vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? Antwoord, dat wij God op geen enkele manier afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan in het geheel geen beelden maken? Antwoord, God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Wie zijn christenen, niet door stomme beelden, beelden die niets kunnen zeggen, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover. Laten we eerst samen bidden om Gods zegen, om tegenwoordigheid tijdens deze dienst. Laten wij bidden. Ja, Heere, levende verkondiging. Daar zijn we om verlegen en we hopen en we bidden en we verwachten ook dat het vanavond zo zal zijn. Dan hoeven we geen poppenkast, geen toneelspel te vertonen. Mogen we enkel als dienaar van het woord wegkruipen achter het woord, naspreken wat uw woord ons voorzegt en mogen we als gemeente daar goed mee zijn. Omdat niet een mens centraal staat, maar omdat hij gebruikt wordt als middel in uw hand om de Heer Jezus Christus, het beeld van God, tegenwoordig te stellen. Wij danken u, Heere, dat u ons uw woord gegeven hebt. En dat u daarmee ook het middel in handen gegeven hebt om u te leren kennen. U bent geen vreemde, onbekende God, die geen hart heeft, zoals Allah. U bent de enige, ware, unieke God die zich geopenbaard hebt in de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus, die zichzelf overgaf, die vlees en bloed is geworden, die wij in het evangelie zien uitgetekend als een mens, van gelijke beweging als wij, behalve dan dat hij geen zonde gekend of gedaan had. Die Jezus mag hij vanavond het uitgangspunt, het voorwerp, het doel van de verkondiging van het woord zijn. We bidden om honger en dorst, verlegenheid in ons hart om ons aan hem op te trekken. Dat alles wat aan hem is vanavond begeerenswaardig voor ons zal zijn of worden. We komen bij elkaar in een kerk die sober is, waar de beelden door de beeldenstorm zijn weggehaald, waar we het doen en kunnen doen met het woord wat al eeuwenlang het middel is bij uitstek, waardoor u redt mensen die ronddolen zonder hoop en zonder God. Ga ermee door, heren, in onze gemeente. En we bidden ook om de doorwerking van het woord over de grenzen van de gemeente heen, in ons dorp, op dit eiland. Het is een wonder dat er nog een gemeente mag zijn op dit eiland. En we kunnen u daar ook niet genoeg voor danken, heren. We vinden het heel gewoon dat we iedere zondag weer naar deze plaats lopen of rijden. En toch, het had zo anders kunnen gaan. De deuren van de kerk hadden 50, 60 jaar geleden voorgoed gesloten kunnen worden. Toen een van de voorgangers zei, maak er maar een dorpshuis van. Er valt weinig eer meer aan te behalen. 15 mensen in de kerk stelt het voor. En toch behaagde u om mensen te gebruiken, om uw grote naam hier te verheerlijken en zo een spelonk van Adullam te openen voor mensen, jongeren, ouderen, tot op vandaag, overal vandaan, die komen voor het woord. Verschillend qua achtergrond, divers qua beleving van het geloof, maar één laat het zo zijn. Eén in de Heere, één geloof, één doop, één Heere over alle. En zo bidden we, Heere, om die eenheid die alle verscheidenheid overstijgt en doortrekt. We bidden ook om de Heilige Geest, want wat is het lastig, moeilijk, onmogelijk soms om in een diverse gemeente de eenheid te zoeken en te behouden, te bewaren door de band van de liefde. De duivel loert of hij op enigerlei wijze deze gemeente kan beschadigen, de dienaar van het woord kan neerhalen, de kerkenraad belachelijk kan maken, de gemeente kan verstrooien. En het kan zomaar gebeuren. En daarom bidden we om waakzaamheid, zoals we vorige week hoorden, toen een van de gastvoorgangers ons opriep om te volharden tot het einde. Want dan alleen zullen we zalig worden, om waakzaam te zijn in deze kille tijd, waarin de liefdeloosheid niet ophoudt bij de drempel van de kerk, maar ook heel gemakkelijk binnen kan sluipen. En we luisteren voor onszelf, lid zijn van de gemeente voor onszelf, en ons niet bekommeren om de rest. We danken u, Heere, dat het toch ook anders mag zijn. Dat er omzien is, hartelijkheid, verbondenheid. En we bidden, Heere, maak het meer. Opdat iets van wat u eens aan al uw kinderen zult geven, één kudde, wat iets daarvan al hier geproefd wordt op zondag en door de week als we elkaar ontmoeten. Maak het goed, Heere, zegen de kinderen vanavond, de jongeren, de ouderen, mensen die meeluisteren via de kerktelefoon. We dragen ook hen aan u op die we hier heel graag hadden gehad, maar die niet meer komen. Gedenk hen die ouderpijn hebben, daaraan lijden. Dat één of meerdere van hun kinderen niet meer komen. Voorgeleefd, gebeden. Het loopt zo anders. Wat een pijn, wat een verdriet, Heere. U bent een verrassend God. U gaat al onze verwachtingen te boven. We bidden. Maak het waar, ook in dat opzicht, dat u buiten ons om toch onze kinderen in hun harten grijpt. En ze voor u en uw dienst inwint. Opdat ook zij, die eens gedoopt zijn, die de belofte van u verzegeld aan hun voorhoofd hebben gekregen, die belofte mogen geloven. We bidden voor de jonge stellen in de gemeente. We danken u, Heere, voor hen. En voor alles wat ze mogen betekenen, ook voor de gemeente. Zegen ze. En mogen ze ook voor de toekomst tot zegen zijn voor de gemeente. We danken u ook, Heere, dat we mogen heenleven naar komende zondag. Waar broeder De Ruiter bevestigd mag worden tot het ambt, in het ambt van diaken. Waar een van de vacatures in de kerkraad weer opgevuld mag worden. Geef een goede week van heenleven. En laat er ook veel gebed voor hem en voor zijn vrouw zijn. Zodat ze ook samen weten, dit is de weg die de Heere ons wijst. Dat hebben we ook als kerkenraad nodig als we aanstaande donderdag bij elkaar komen om te vergaderen. Geef ons wijsheid, Heere. Geef ons liefde tot de gemeente. Verbondenheid in het hoofd van de gemeente. En mag zo alles gezegend worden door uw goede hand. Onze ogen zijn op u, Heere. Wil ons vanavond gedenken naar uw grote genade. Wees in ons midden en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 106. Psalm 106 leidt ons terug naar de geschiedenis van Israël, die naast hoogtepunten ook hele grote dieptepunten kende. En een van die dieptepunten bezingen wij. Met Psalm 106, vers 11. Zij maakte zich de Heer ten spot, een kalf bij Horeb tot een God. Israël trapt in de val, bezwijkt voor de verleiding om toch een beeld van God te gaan maken. Het gouden kalf. Hun hart vergat de opperheer, vers 12. Hun dierbare heiland, die wel eer hen redde van de Egyptenaren. En ook vers 13. We zingen Psalm 106, vers 11, 12 en 13. Gemeente, het spreekwoord, dat kennen we natuurlijk allemaal. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. En ik denk dat zeker onze jonge mensen vanavond dat alleen maar onderschrijven. Inderdaad, dominee, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ik vind het moeilijk om de aandacht erbij te houden bij de preek. Maar ik vind het niet moeilijk om 3 kwartier naar een film te kijken. Want ja, het beeld, het oog, het gaat allemaal wat makkelijker dan het oor. Er werd maar een film gedraaid in de kerk. Dan bleven we wakker. Als ergens geldt, gemeente, dat een beeld niet meer zegt dan 1000 woorden, dan is het wel in de kerk. Want hier komt God aan het woord. En God is niet te vangen in beelden. Ik kan wel proberen Christus voor ogen te schilderen. He, dat u een beeld krijgt van wie hij is. Dat is de weg die God mij ook wijst als dienaar van het woord. Om te spreken. En jullie gemeente, jullie moeten luisteren. Horen. Naar wat hij via zijn knechten te zeggen heeft. De oorpoort is in de kerk belangrijker dan de oogpoort. Het oog wil ook wat zeggen, hè? Maar het oor, dat is het middel waardoor God mensen redt, zalig maakt. En in dat verband staan we stil bij de behandeling van het tweede gebod vanavond. Wat zegt het woord over onze beelden van God, over onze denkbeelden van God? Vandaar het thema, het woord van God over onze denkbeelden van God. 2 vragen eigenlijk. Wat betekent dit gebod en waarom is het belangrijk? Wat betekent dit tweede gebod en waarom is het belangrijk? Eerst dus, wat betekent het? Vorige keer stonden we stil bij het eerste gebod en toen hebben we tegen elkaar gezegd. Het eerste gebod houdt ons vooral voor dat God op een exclusieve manier aanbeden wil worden. Met andere woorden, het kan niet zo zijn dat ik God een deel van mijn leven geef en de rest van mijn leven buig ik voor andere goden. God van carrière, werk, geld, materie, kinderen, gezin, vrouw. Jezelf belangrijk vinden. Naam en roem, oogsten. Er zitten heel veel dingen bij die ik net genoemd heb, die in zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Maar ze kunnen wel de plek van God gaan innemen, dat je daardoor meer, je meer belangrijk voelt dan als een verdieping optreedt in de kennis van God. Nee, zegt God, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Heb mij alleen lief. Heb mij allereerst lief. Nou lijkt het tweede gebod heel erg op het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en dan direct aansluitend, u zult geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis van enzovoort, wat boven in de hemel is. Toch zit er wel een verschil tussen het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod laat ons zien dat we God alleen moeten dienen. Hij is het die ons hart alleen waard is. Het tweede gebod laat zien hoe we hem dan moeten dienen. Het is eigenlijk een vervolg op het eerste gebod. Een nadere uitwerking van het eerste gebod. Hoe moet dat dan? Hoe kan het dan? Hoe kan ik dan God alleen dienen en liefhebben? Hem op de eerste plaats zetten. Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat? Nou, het tweede gebod zegt hoe het niet moet. U zult niet. Geen gesneden beeld. Nog enige gelijkenis maken. Nog iets wat op God lijkt. En dat was in de tijd van toen God zijn wet op Horeb gaf aan Israël, echt geen overbodige waarschuwing. Ik neem u even mee, 1000 jaren geleden, even om de sfeer te proeven van de tijd waarin Israël leefde. Israël was het volk omringd door allerlei andere volken. Israël was niet alleen op de wereld. En alle andere volken om Israël heen hadden hun goden. we noemen die landen om Israël heen heidenvolkeren, maar dat betekent niet dat ze geen goden hadden. Ze hadden ze in overvloed. Opgravingen bekend van tempels, waar maaltijden en allerlei offermateriaal gevonden is, wat aan de goden werd opgediend. Er zijn beelden gevonden van goden die werden rondgedragen, die je in de handen kon houden, die zichtbaar waren. Dat klinkt ons een beetje belachelijk in de oren. Je gaat er nou met een god rondzeulen, van hout of van steen. Maar in de tijd van toen, het gaf vastheid, zekerheid, vreugde. Je had God in de vingers, God was dichtbij je, je kon hem zien. En zelfs aanraken. En Israël was uniek. Er is een verhaal bekend uit de tijd van de Joodse oorlog, 70 na Christus. Jeruzalem werd verwoest. En de veldheer Titus kwam in Jeruzalem en kwam ook uiteindelijk in de tempel die ontwijd, ontheiligd is. En weet je wat hij daar aantrof? Hij dacht dat hij een tempel zou aantreffen vol met allerlei goden. Er was geen God te vinden. Weet je wat hij toen zei? Heel smalend. Ik ben in de tempel geweest. Er is geen God te vinden. Jullie aanbidden lucht. Want ja, ieder volk had zijn God. En Israël had geen God. Alleen maar lucht. Volgens de veldheer Titus. Psalm 115. We hebben hem de vorige keer gezongen, vandaar dat ik hem niet heb laten zingen, maar Psalm 115 zegt dat de heidenen tegen Israël vaak zeiden, waar is nu jullie God? Wij hebben tenminste goden die je kunt zien, waar is jullie God? Daarmee plaagden ze de Israëlieten. Weet je wat Israël dan moest zeggen? Onze God is in de hemel. We hebben geen God met handen gemaakt. Onze God is toch in de hemel. En vanuit die hemel regeert Hij het wereld rond. Psalm 113, we hebben het samen gezongen. Wie is aan onze God gelijk? Dat is de belijdenis van Israël. Die armen opricht uit het slijk. Hoog verheven. Onaantastbaar. En tegelijk zo nabij. Dat Hij de meest geringe onder Israël op wil richten. En op hetzelfde niveau plaatst. Als van prinsen en wereldgroten. Zo'n God heeft Israël. Dan maak ik ineens een stap naar 2017. Jullie jonge mensen, uw gemeente zult de eerste niet zijn die wel eens gehoord hebt van iemand anders. Belachelijk eigenlijk dat je naar de kerk gaat. Want ja, wat doe je daar eigenlijk? Jullie aanbidden een God die je niet eens ziet. Luchtspiegeling. Droom. Stel toch niks voor zo'n God. Nou, misschien treft dat best wel doel bij deze of gene, zo'n opmerking. Zodat je voor de voeten gegooid wordt. Ja, wat doe ik eigenlijk in de kerk? Ik zie daar alleen maar een man staan. Waar is God? Niet te zien, niet te voelen, niet aan te raken. Moet je je voorstellen dat duizenden jaren geleden ook gebeurde. Waar is jullie God nou? Kunt u zich menselijk gesproken voorstellen dat Aaron in de verleiding komt om dan toch maar ja, een vorm van een God te bedenken in de vorm van een kalf? Om zo voor het volk van Israël zichtbaar te maken ja, dat er toch echt wel een God is. Duurde allemaal wel erg lang. Mozes die bleef maar weg. En in die tussentijd is het gebeurd. Gouden kalf. Nee, zeg niet dat het een afgodsbeeld is. Dat zeggen wij als we oppervlakkig Exodus 32 lezen. Dan zeggen we Israël bedrijft afgoderij. Nou, dat moest je toen niet tegen Aaron zeggen. Afgoderij? Nee. We bedrijven geen afgoderij. Het enige wat we doen is dat we de God die ons uit Egypte heeft uitgevoerd, dat we die zichtbaar maken. Lees maar na in Exodus 32 vers 4. Aaron zegt niet, dit is een afgod. Aaron zegt, dit is uw God die u uit Egypte heeft uitgevoerd. Waarom kun je hem zien? Heerlijk toch? Een God waar je zo dichtbij kunt komen dat je hem kunt aanraken. Kunt aanbidden. Precies dezelfde woorden klinken veel later in de tijd van koning Jerobeam. Het is gewoon de oplossing van een praktisch probleem geweest. Mensen uit Bethel en Dan moesten zo'n eind reizen om in Jeruzalem bij de tempel te komen. Nou, dan maken we toch gouden kalveren in Bethel en Dan. Het is geen afgoderij. Het is gewoon God zichtbaar maken. Oplossing van een praktisch probleem. Ik laat 2 gouden kalveren maken. En daarvan zeg ik, zegt koning Jerobeam, nou, dit zijn de goden. Dit stelt God voor. God die ons uit Egypte heeft uitgevoerd. Lees maar aan je Bijbel, 1 Koningen 12. Kijk, dat het op afgoderij uitloopt, dat weten wij achteraf ook. Maar het was niet de bedoeling hoor. We dienen geen andere God, zegt Aaron. We hebben het niet over een andere God, zegt Jerobeam. We dienen God alleen maar op een andere manier. Gewoon zichtbaar. God vertoornde zich daarover. Waarom? Dan zijn we bij de kern. Waarom dat tweede gebod? Ik neem u weer mee naar vroeger, Deuteronomium 4. We hebben het samen gelezen. Waarom vertoont God zich over ieder beeld van hem? Mozes herinnert het volk van Israël in Deuteronomium 4 eraan dat God zich openbaarde niet via het beeld, maar via het gehoor. U hoorde een stem. Dat was het enige. De berg sidderde, beefde, rookte. En God heeft zich niet laten zien. Alleen maar laten horen. U hebt gezien. U hebt gezien. Staat in Exodus 20 vers 22. Dat ik van de hemel met u gesproken heb. Mooi. U hebt gezien. Wat dan? Nou, eigenlijk niks. U hebt gezien dat ik van de hemel met u gesproken heb. En daarom, naast mij geen goden van zilver of van goud. Waarom niet Israël? Hoor Israël. Luister. De Heere uw God is een enig Heere. We hebben het niet over een God van 12 in het dozijn. Waarvan de heidenen bij bosjes goden hadden. We hebben het hier over de unieke, de enige God. De God van Israël. Die zich openbaarde via het woord, via de stem en later dus ook via het op schrift gestelde woord. Nou zit u te luisteren en dan zegt u ja, maar waarom moeten we dan toch iedere zondagmorgen die geboden horen en dit tweede gebod? Denkt u nou echt dat ik dominee een beeld ga maken van God? Denkt u dat ik in de verleiding raak om een keer iets van goud of zo te maken en dat op mijn bureau te zetten of in de kamer te zetten waarvoor ik neerkniel? Nou, daar ben ik niet heel bang voor dat zal gebeuren hier. Dat wij beelden gaan maken en die gaan vereren. We moeten ons afvragen, gemeente, wat is de blijvende waarde van dit gebod. Natuurlijk, God heeft deze geboden gegeven in een concrete situatie. Eeuwen geleden. En daarom horen wij, gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van iets wat boven in de hemel is, van onder op de aarde, van in de wateren onder de aarde. Geen vogels, geen dieren, geen vissen. Doen we niet, zegt u. Oké. Maar dan wel even doorvragen graag vanavond. Wat is dan toch de betekenis voor alle tijd? Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat God zijn geboden gaf op een zeker moment aan zijn volk Israël. En dat het zo tijdsgebonden is, zo cultureel bepaald, dat het voor vandaag helemaal niets meer te zeggen heeft. Alsof God onderworpen is aan de tijd. Als God zijn geboden geeft, geeft hij ze met het oog op Israël en in Israël en de wereld voor alle tijden. En daarom zit de catechismus goed. Als ze deze uitleg geeft in antwoord 96. Wat eist God nu eigenlijk vandaag? Nou ja, dat is dan voor de catechismus alweer 400-500 jaar geleden. Maar ik mag zeggen, wat eist God vandaag van ons in het tweede gebod? Het antwoord is even actueel als toen. Dat wij God op geen enkele manier afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord aan ons bevolen heeft. Kan het dan ook anders? Kunnen wij God dus ook op een andere manier dan via hout of via metaal of via steen afbeelden? Ja, dat kan. En dan zijn we bij het thema van de preek. Wat zegt Gods woord over onze denkbeelden van God? Denkbeeld. Gij zult u geen gesneden denkbeeld maken. Nou, dan zijn we ineens heel dichtbij, denk ik. Laat ik gewoon maar even wat noemen, wat concretiseren, hier en daar. Laat ik een paar godsbeelden noemen, een paar denkbeelden, actueel, een paar ideeën, voorstellingen, niet met handen gemaakt, maar met ons brein, die ons zo beïnvloeden dat we God afmeten aan wat wij bedacht hebben. God, wie is dat? Nou, hoor je tegenwoordig God, ja, is een soort Sinterklaas, een goed heilige man, iemand die, ja, die uitdeelt, die allerlei goede en mooie dingen geeft, iemand die al je wensen vervult. Je dient je lijstje in en dan God zorgt ervoor dat je alles krijgt wat je hebben wilt. Moet je geloven? En als je dan maar gelooft, dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, heb je niet genoeg geloofd. Moet je meer geloven. Ben je nog niet krachtig, nog niet ver genoeg gevorderd. God deelt uit als wij vragen. Denkbeeld over God. Heb ik andere denkbeelden hoor. God, wie is God? God is een rechter. Die straft en die de zonde breekt. Zonder hart, zonder meedogen. En er wordt in hele schrille bewoordingen dan ook over de hel gesproken. Alsof God met het grootste gemak zondaren naar de hel stuurt. God is de rechter die eigenlijk als een boeman op de wereld neerkijkt. En de een naar de ander verwijst naar de eeuwige smart. Denkbeeld over God. Komt er andere denkbeelden tegen? God is een God met wie je het op een akkoordje kunt gooien, met wie je kunt onderhandelen. Je gaat in conclave, in discussie met hem. En als jij nou iets geeft, geeft hij ook wat. Als jij nou zorgt dat je een beetje netjes leeft en niet te veel gekke dingen doet, zal hij ook wel over de brug komen met zijn zegen. Dat is ook een denkbeeld. Wie weet levert hij je wel een plaatsje op in de hemel. Ja, zeggen de mensen dan. Hij heeft altijd goed geleefd. Hij deed geen vlieg kwaad. En nu kijkt hij naar ons op een wolk. God, met wie je kunt onderhandelen. Zijn er ook mensen, ook in de kerk, die andere denkbeelden over God hebben? God, ja, want bij God kunnen we zich weinig anders voorstellen dan een onbewogen beweger, een kille, harde, zakelijke God. Eigenlijk zou jij je vanavond eens moeten afvragen wat er boven komt als je denkt aan God. Wat denk je dan vooral aan? Wat is jouw denkbeeld over God? Gekleurd door je opvoeding, gekleurd door de preken die je geluisterd hebt, gekleurd door alles wat je meegemaakt hebt met je vader, moeder. Wij kunnen daar in zekere zin niets aan doen. Denkbeelden ontstaan. We kunnen ze voeden, maar ze ontstaan ook als vanzelf. Door alle bagage die we meenemen, alle informatie die we tot ons nemen. Wat erg is, gemeente, dat wij die denkbeelden gaan projecteren op God. Wij nemen God de maat. En waar zijn we dan mee bezig? Precies datgene wat God verbiedt. God wordt dan een soort mini-God die helemaal op onze leest geschoeid is. Een God die past binnen onze kaders, binnen onze denkbeelden, binnen ons voorstellingsvermogen. En dan komen wij tot de gedachte dat God krachtig is en machtig. Oh ja, 1000 keer machtig. 1000 keer machtiger dan wij zijn. En we vergeten dat hij almachtig is. En dan hebben we het over de mogelijkheden van God. Oh ja, God kan alles. God kan zoveel wat boven ons vermogen ligt. Maar we meten Gods mogelijkheden toch stiekem af aan onze menselijke mogelijkheden. En zo creëren wij een God naar onze denkbeelden. De God die groter is dan het machtige heelal. Van wie de meest geleerde wetenschappers nog maar een fractie verkend hebben. Wordt dan een God die past in de palm van onze hand. Een God die wij onder controle hebben. Een God waarvan wij menen en denken dat wij wel weten hoe die in elkaar steekt. Zus en zo. Misschien hebben wij in ons leven meegemaakt dat vertrouwen beschaamd is door mensen. En voor we het weten, voor we het beseffen, projecteren wij al die ervaringen op God. God zal wel niet anders zijn. Kan ik hem wel vertrouwen als ik met zoveel mensen omgevallen ben? Is God anders? Echt anders? Gemeente, het goddeloze in de beeldendienst van 2017, in en buiten de kerk, is dat wij een God willen hebben die we in de greep houden. Die onbegrijpelijke God willen wij, wil ik begrijpen. En grijpen, vasthouden. En dan zijn we precies bij wat Israël wilde. Waarvoor ze bezweek. Voor die verleiding om een God te hebben die je kunt zien. Waar je naartoe kunt lopen als je er behoefte aan hebt. Die je kunt aanraken. De eeuwige God brengen wij binnen de ruimte van onze tijd. Gemeente, actueel of niet? Tweede gebod. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van God. Denkbeelden zijn zo gevaarlijk. Gebeurt ook onderling, hè, tussen mensen. Wij hebben allemaal onze beelden. U hebt een beeld van mij. En dat beeld hebt u misschien wat bijgesteld in de loop van de tijd. Omdat we inmiddels elkaar al iets langer kennen dan vandaag. Ik heb een beeld van u en van jou. En weet je wat het ellendige is? Denkbeelden bepalen vaak ook hoe wij met elkaar omgaan. Ga maar na bij jezelf. Stel je voor, als je een beeld hebt van iemand hier in de gemeente. Je vindt iemand eigenwijs, of heerszuchtig, of slap, of wat dan ook. Zo'n denkbeeld is heel lastig uit te schakelen. Om iemand echt onbevangen tegemoet te treden, daar moet je heel wat voor overwinnen. Die denkbeelden die kleuren ons omgaan met de ander. Denkbeelden zijn beeldbepalend. Wat kost het een verloochening van jezelf om het beeld wat je hebt van de ander af te leggen en zonder reserve, eerlijk, onbevangen, de ander tegemoet te treden. En de mogelijkheid open te laten dat je het beeld van die ander wordt bijgesteld door een ontmoeting die je hebt. Maar ja, dat is dan weer hoe wij mensen vaak in elkaar zitten. We hebben een denkbeeld en we zeggen, nou, die zit zo in elkaar en die zit zo in elkaar. We houden van hokjes en vakjes, dat is lekker makkelijk voor ons. En we durven niet aan om met die ander in contact te treden. Slap eigenlijk, hè? Ik zou zeggen, treed in contact met die ander waarvan je het beeld hebt, die zit zo of zo in elkaar. Kom ons erg meevallen hoor. Beelden. Zo zit het als het gaat om onderlinge contacten. En zo, gemeente, werkt het ook vaak als het gaat om God. Toen Paulus in Galatië kwam, nadat hij een tijdje niet geweest was, schrok hij. Wat trof hij in de gemeente van Galatië aan? Een gemeente die beelden had geprojecteerd op de Heer Jezus Christus. Ze had haar eigen beeld van Christus gevormd. En dat was niet het beeld wat Paulus destijds gepreekt had. En dat werkte zelfs door in het leven. Maar Paulus schrikt enorm. Hij zegt, zijn jullie betoverd? Jullie zijn afgedwaald van het evangelie van Christus, wat ik jullie verkondigd heb. Jullie zijn met je eigen denkbeelden aan de haal gegaan. En het werkt door in het leven. Slapheid, lauwheid, geesteloosheid. Weet u niet dat ik u Christus voor ogen heb geschilderd? Gemeente, wat een oproep, dit gebod, om onze denkbeelden te laten kruisigen onder het woord. Daarom ben je hier in de kerk. En dat is ook de reden waarom God via het woord zich openbaart. Om onze denkbeelden te laten bijstellen. Heb je een leven lang voor nodig, want ja, God krijg je niet in de greep. U zegt maar, hoe kun je God dan kennen als hij zich niet bekend maakt via het beeld? U zegt, hij maakt zich bekend via een stem, via het woord. God is voor mij toch iets onbevattelijks, ver weg, oneindig hoog. Dat is ook zo. Maar u hoeft niet in de hemel op te klimmen of in de hel af te dalen. Nabij u is het woord. Jonge mensen, je hebt je bijbeltje bij je, hopelijk. In dat bijbeltje maakt God zich bekend. Hoe dan? Hij maakt zich bekend in de Heer Jezus Christus. We hebben één evangelie vanuit vier gezichtshoeken gekregen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ze schrijven over wie? Over Jezus. Wie is Jezus? Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is het beeld van God. Wil je weten wie God is? Zie je op Jezus? In Jezus heeft God zijn gezicht laten zien. Zijn ware gelaat. Daarom mensen van buiten de kerk die weinig bagage hebben. Laten ze beginnen met de evangelie. Als ze een vraag hebben over wie God is, wijzen ze naar de evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Daar zie je wie Jezus is. Gemeente, ik ben al 8 jaar aan het preken, maar het voelt als dominee alsof je nog niet eens op de kleuterschool begonnen bent. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als het gaat om de verdieping in de kennis van het woord van God zelf. Misschien herkent u dat wel. Je leest al een leven lang in het woord. Maar wat weet je nou eigenlijk? Wat weet je nou eigenlijk? Fractie. Wat is er nog veel te leren en af te leren? Wat een zegen, gemeente, dat we hier samen mogen komen. Om onze denkbeelden bij te stellen. Dat God ons niet in het ongewisse laat over wie hij is. Dat we zelf geen denkbeelden hoeven te maken over wie God is. Ieder zo zijn eigen denkbeeld. Maar dat God zich in zijn Zoon volledig uitgesproken heeft. Hij heeft zich in het Oude Testament geopenbaard. Op diverse manieren. Op verschillende plaatsen. Maar hij heeft zich uitdrukkelijk, definitief uitgesproken. In Jezus Christus. Daar zien wij wie God is. Barmhartig, genadig, mild, lang van geduld, genadig. Evangelie. En dan hebben we ook nog de brieven van Paulus. En van de andere apostelen. die ons verdiepen in de kennis van de Heer Jezus Christus. En dan hebben we de openbaring aan Johannes, die onze aandacht richt op Christus die terugkomt. Nou, gemeente, een schat. We moeten maar niet net doen alsof we alles weten. Er is nog veel, veel te leren. Onze tweede gedachte, waarom is het belangrijk, dit gebod? Er zou bij iemand de vraag kunnen rijzen, mag je helemaal geen beelden maken? Die vraag zou opgeroepen kunnen worden door vraag 97 uit de catechismus. Mag men dan in het geheel geen beelden maken? Is de Bijbel tegen op kunst? Nee. Nee. Je zou Exodus 38 kunnen lezen over de kunstenaars, tempelkunstenaars, Bezaliel en Aholiab. Daar zie je dat God de gaven die hij aan mensen gegeven heeft, die creatieve gaven, gaven van de geest, gebruikt om het interieur, het exterieur van de tempel uit te denken, vorm te geven. Kunst, prachtig. Je kunt ervan genieten. Je mag die gaven besteden als je creatief aangelegd bent, kunstzinnig aangelegd bent. Je mag ze besteden in de dienst aan God. Als ze maar geen voorwerp van verering worden, dat is het punt. God onderwijst zijn christenen vandaag door de levende verkondiging van het woord. En niet door allerlei vormen van religieuze kunst die niets kunnen zeggen. Alleen maar kunnen verbeelden. Dat is subjectief. Stel je mij voor dat ik 10 kunstenaars hier uitnodig om even een andere kerkdienst te houden. En die 10 kunstenaars die gaan verbeelden wie God is. Wat krijgt u dan? 10 subjectieve ideeën van mensen. En daar kun je het dan mee doen. Expressieve uitingen over wie God is. Is uiteindelijk subjectief. Het woord. Dat is objectief. Daar openbaart God zich in. De levende verkondiging van het woord is het middel wat God gebruikt. Heel kwetsbaar, hè? God komt niet zelf naar beneden. Hij staat niet zelf op de preekstoel. Hij gebruikt ook geen engel, volmaakte engel, maar hij gebruikt een mens van gelijke beweging als u. Met zijn fouten, beperkingen. En toch is dat blijkbaar de weg die God gebruikt. Het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de preek zalig te maken die geloven. Altijd nog. En het geloof, zegt Paulus, is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Heeft een preek niet iets subjectiefs? In zekere zin wel. Hier staat niet dominee A, maar hier staat dominee van de weg. En hij is geen 80, maar 33. En hij is niet geboren in Malawi, maar in Nederland. Nou ja, zo kun je nog heel veel andere dingen noemen, maar dat geldt voor ieder dominee. Heeft een preek iets subjectiefs? Ja, in zekere zin wel. Want dat heeft God ervoor over. In die kwetsbare gestalte van de prediking van het woord, in de handen van dienaren gelegd, die de plicht hebben om zich achter het woord te verschuilen en niet anders dan het woord na te spreken. Zo bouwt God zijn gemeente. De veelkleurige wijsheid en genade van God wordt verkondigd door een scala aan predikanten. Jong en oud. En misschien hebt u voorkeuren. Nou ja, dat mag. Maar u moet me bedenken, iedere dominee is een geroepen dienaar van het woord. En als u hem niet kunt betrappen op dwaalleer, dan is het een gezant van Christus wegen. En hij mag, de Heer Jezus Christus, in de prediking van het woord uitschilderen. Waarom is dit tweede gebod ook vandaag nog belangrijk? Nou, omdat de Heere God is. De catechismus gaat daar niet op in, maar het tweede gebod is wel langer dan alleen gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Weet je wat er ook bij staat bij dat tweede gebod? Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God. Dat wordt bij het tweede gebod gezet. Ik ben de Heere uw God. Met andere woorden, ik ben een unieke God die zich niet laat afbeelden, die zich niet laat inpassen in menselijke maat. In Babel, het oude Babel, werd het nieuwjaarsfeest gevierd. En bij het nieuwjaarsfeest werden de goden rondgedragen, zo op de schouders. Jesaja spot daarmee. Hij zegt, wat belachelijk. Nebo en Bel zijn goden die gedragen moeten worden. Israël heeft een God die ons draagt. Wij worden gedragen door hem. Wij hoeven onze goden niet in de lucht te houden. Maar onze God is een God die ons draagt van de baarmoeder af tot de grijsheid toe. Deze God is onze God. Jesaja 46. Ik ben de Heere uw God. We hebben een God gemeente die niet in de vingers te krijgen is. Waarom mag je hem niet afbeelden? Omdat we God met dat hem afbeelden tekort gaan doen. Ik ben de Heere uw God. Een ijverig, een jaloers God. Ik kan het niet aanzien dat er mensen zijn, schepselen van mij, die zich tevreden stellen met hun eigen denkbeelden over God. Ik ben een ijverig God, een jaloers God. Dat woord jaloers heeft bij ons een negatieve lading. Als je vriend een mobiele telefoon heeft die net een paar maanden nieuwer is, met iets meer functies, kun je jaloers worden. God is jaloers niet op een negatieve manier. God is niet afgunstig, maar heeft zoveel liefde tot zijn schepselen, dat hij het niet kan aanzien dat er schepselen zijn die zich tevreden stellen met een God die naar hun eigen maat, naar hun eigen ideeën gemaakt is. Hij wil ons hebben en ons zichzelf bekend maken zoals die is. Daarom staat het erbij. Ik ben de Heere, uw God, een ijverig, een jaloers God. Hij is uit op je hart. Hij wil zich bekendmaken. Heb je jezelf bekendgemaakt bij hem? Bij deze God die zich bekend wil maken. Wat een God, gemeente. De God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Ik vind het wel moeilijk, zegt u, dat dat erbij staat bij dat tweede gebod. Altijd een wat wrange bijsmaak bij, als ik dat hoor. De God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Ik heb u Jerobeam genoemd. De man die een eigenwillige godsdienst invoerde. Hij maakte 2 gouden kalveren. Omdat het een stuk makkelijker was om een paar passen te lopen naar die gouden kalveren dan om helemaal naar Jeruzalem te gaan en daar naar de tempel te gaan. God dienen op je eigen manier. Weet u wat het refrein is in Israëls geschiedenis? Hij zal Israël overgeven om de zonde van Jerobeam die gezondigd heeft. En Israël heeft doen laten zondigen. Wat een verantwoordelijkheid voor gezagsdragers om het juiste beeld van God door te geven. Voor te leven ook. Ouders. Ambtsdragers. Jerobeam beging de grove fout om God af te gaan beelden op zijn eigen manier. Het heeft grote gevolgen gehad voor het nageslacht. Maar zegt u, ieder is toch persoonlijk verantwoordelijk? Staat toch ook in Ezechiël 18? He, en ieder zal om zijn eigen zonde geoordeeld worden. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. U moet dit ook niet lezen als bedoeld om schrik en vrees aan te jagen vanavond. Het staat er vooral bij om gezagsdragers, vaders, moeders, docenten, dominees, te laten zien wat een voorbeeld kan doen met degene die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Dat is een waarschuwing. Om geen eigenzinnig beeld van God te vertonen. Dat kan, hè, ook in de opvoeding. Dat je het beeld geeft aan je kinderen dat God een God is, controleur, die erop zit te wachten tot je een fout maakt. Of dat je het beeld meegeeft aan je kinderen, nou ja, het maakt allemaal niet zoveel uit hoe je leeft. God is een God die vergeeft en zo. Wat een verantwoordelijkheid hebben we. Wie zelf het beeld van zich af doet stralen, dat God een God is die gemakkelijk, goedkoop vergeeft, dat niet zoveel uitmaakt hoe je leeft, hoe je zondag invult, of je nou leest uit de Bijbel of niet, moet je allemaal zelf weten. Ja, dan is het niet vreemd dat die zonde gestraft wordt aan de kinderen. Als je kinderen bij jou, als vader, als moeder, het idee krijgen, nou ja, dat hele geloof hangt aan elkaar van traditie, bijvoorbeeld. Van regeltjes. Je mag dit niet en je mag dat niet. Of het hangt in elkaar van, aan elkaar van een goedkope saus over je leven heen. Komt niet van binnenuit. Is het dan vreemd dat kinderen zeggen, nou ja, als zo moet, dan stop ik er maar mee. Ik haast mij om vanavond ook dit te zeggen. Dat het ook anders kan gaan. En er zitten ook hier mensen die dat weten. Die met ouderpijn misschien wel altijd dit woordje horen. Deze woorden horen. Die het misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. Je hebt je gegeven aan je beste kunnen. Naar je vermogen heb je ze onderwezen. En het is net als bij de zonen van Samuel. Joël en Abia. Een voorbeeld gehad. Maar niet in de weg van Samuel gegaan. Kan. Wat pijnlijk is dat als je ze mist vanavond. Ze zijn er niet meer. Ja, ik kan u vanavond natuurlijk geen antwoorden en geen oplossingen geven. Dat begrijpt u wel. Maar ik mag u wel dit. Ik mag ons wel dit voorhouden. We hebben een God die niet binnen onze menselijke projecties te vatten is. En zou dat ook niet iets van hoop mogen bieden voor diegenen die zeggen, ik moest mijn kinderen loslaten. Ik kan ze kwijt bij de Heere, maar ik kan ze niet meer vasthouden. We hebben een God die niet past binnen onze denkbeelden. Dat is hoopvol. Dat kan hij dus ook op een heel ongedachte manier. Op Gods manier, niet op mijn manier. Ik had gedacht dat ik zo en zo misschien ze erbij zou kunnen houden. Het ging niet. Maar op Gods manier. Het kan. Laten we niet vergeten dat we te maken hebben met een God die gezegd heeft, u zult geen gesneden beeld van mij maken. Geen enkele gelijkenis. Waarom niet? Is dat zomaar een verbod zonder meer? Mag niet? Nee, omdat ik zo gans anders ben. Zo heilig, zo uniek, zo groot. Zo genadig, zo barmhartig. Dat het niet uit te zeggen is wie ik ben. God heeft er 66 boeken voor nodig om zichzelf uit te spreken. En de heerlijkheid zal echt openbaren wie God is. Gemeente, zo'n God. En als je mij hebt leren kennen in het aangezicht van Jezus Christus, dan zeg je vanavond amen. Zo'n God die zich over je heen boog in ontferming. En die als een verloren zondaar terughaalde. Zo'n God, die wil je toch niet verbeelden. Zo'n God kun je alleen maar aanbidden. Met dankbare lofgezangen. Daar zing je van Gods wegen en van Gods wezen, hoe Hij is. God is een geest. En wie Hem aanbidden, die aanbidden Hem in geest en waarheid. Heere God, ik aanbid U. Niet omdat ik U begrijp. Gelukkig niet. Ik zou U willen begrijpen, maar als ik U kon begrijpen, zou ik U in de palm van mijn hand kunnen houden. Gelukkig, U bent de God die onbegrijpelijk is. Die mijn verstand te boven gaat. Die ons verstand overtreft boven al wat wij weten. En tegelijk de sterren bij name kent. En het geroep van de jonge raven hoort. Zo'n God, gemeente, zo'n God openbaart zich ook vandaag nog hier in Appenbroek. Een God die zich heen buigt over mensen die nog kleiner zijn dan een speldenknop in Gods oog. Maar niettemin, Hij zoekt ze op. Hij komt ze nabij. En in de Heer Jezus Christus laat Hij zich kennen als de God van genade en waarheid. Onze denkbeelden, ze moeten eraan. Onder de kritiek van Gods woord. Opdat wij in dit leven, al is het ten dele, Hem gaan kennen zoals die echt is. Zodat we meer en meer uitzien naar het moment dat we Hem van aangezicht tot aangezicht gaan zien. In een relatie doe je heel wat kennis op in de loop van de jaren. Maar het gaat pas echt verdiepen als je met elkaar getrouwd bent, toch? En na verloop van jaren zeg je nog, ja, of ik je nou echt ken? Het gaat nog steeds dieper. Zo is het ook in het kennen van Hem, de Zoon van Gods liefde. Er is geen doorgronding van zijn verstand, er is geen grens aan het kennen van Hem. Ten dele, opdat wij met al de heiligen uitzien naar de nieuwe toekomst, waar we Hem helemaal zullen kennen. Ziet u daar naar uit, met mij. Alle voorlopigheid waar voorbij is, en we Hem echt in het oog hebben, en Hij ons. Amen. Laten we samen zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 3e en 9e vers, het 10 geboden des Heren. Wij zingen het 3e, voor beeldendienst zult gij u wachten, ik ben de Heer, een ijverige God, en het 9e, och of wij uw geboon volbrachten. De 10 geboden des Heren, wij zingen vers 3 en vers 9. Laten we samen danken. O diepte van rijkdom, beide van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen, hoe onnaspeurlijk uw wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. U zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heere, we stamelen als we moeten zeggen, omdat we niet kunnen zwijgen, wie u bent en wat u doet. En keer op keer, zondag aan zondag, ligt er weer een ander facet van uw werk en van uw wezen op. En hoe meer we zicht op u mochten krijgen, hoe meer we beseffen hoe weinig we nog weten. Tegelijk, Heer, en dat is de troost, bij al het gebrek aan kennis van u, als we door u gekend zijn, dan geldt dat ons hele hebben en houden. Dan mogen we weten, hij heeft mij al voorgekend. Voor de grondlegging van de wereld was ik al in zijn gedachten. En in de tijd heeft hij mij bezocht. Ik mocht hem leren kennen. En hij zal ervoor zorgen dat deze bedeling die doortrokken is van tijdelijkheid en beperktheid voorbij gaat. En dat ik hem van aangezicht tot aangezicht mag zien. Hoe groot, hoe onzagwekkend bent u alom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijke God van Israël, God van de wereld, die de wereld zo liefhad, dat u die de bergen vastzette door uw kracht, die de aarde schiep en bewaarde, ook uw zoon gaf, die het niet beneden uw stand achtte, om de zoon van uw liefde in een beestenstal te leggen. Waar de mensen van de laagste soort terecht konden en terecht kunnen. Wij aanbidden u, o God en Vader van de Heer Jezus Christus, die te prijzen bent tot in alle eeuwigheid. En we bidden, Heere, dat we ook door deze zondag iets dichter zijn genaderd tot het hart van wie u bent. Zodat het ons in verwondering en aanbidding doet zingen van hem en zijn wegen. We bidden, Heere, ga met ons mee de week in. We dragen opnieuw Els en de kinderen aan u op. Als aanstaande vrijdag de begrafenis er zal zijn, wilt u ze de komende dagen ondersteunen. Het zal moeilijk en zwaar zijn, maar u hebt beloofd aan het begin van het jaar. En het is waar gebleken en het zal waar zijn. Heb goede moed. Wees sterk. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hoor ons in de dankbare verwondering voor deze dag. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 68, het 17e vers, waar de lof op deze God gezongen wordt. Hoe groot, hoe vreselijk, en dat mag u vertalen met onzagwekkend, zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En tegelijk is deze God de God van Israël, die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, zodat er maar één amen overblijft. Looft God, elk moet hem vrezen. Psalm 68, vers 17.